Ook vanavond is de schriftlezing Hooglied 1, Hooglied 1.
Het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, toch lieflijk. Gij dochter van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet goed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt. Waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen. En wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundelke mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk. Ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn zedes. Onze galerijen zijn cypressen.
Gods woord wordt vanavond in deze voorbereidingszondag opnieuw bediend vanuit Hooglied 1, en daarvan de versen 2 tot en met 4. We lezen deze versen opnieuw voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. Hooglied 1, vers 2 tot en met 4. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. Koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De oprechte hebben u lief. Vanmorgen stond het eerste en het laatste gedeelte van deze versen centraal. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. En dat kwam ook overeen met de slotwoorden van vers 4. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. Vanavond staat het gebed van vers 4 centraal. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Het thema waaronder Gods woord vandaag wordt verkondigd is net als vanmorgen één kus van Christus mond. Eén kus van Christus mond. Drie lijnen vanuit de tekst vanavond. Allereerst de lijn getrokken door Christus liefde. De tweede lijn genieten van Christus liefde. En de derde lijn, en daarmee wordt de brug geslagen van deze zondag naar volgende week zondag, getuigen van Christus liefde. Dus getrokken door Christus liefde, genieten van Christus liefde en getuigen van Christus liefde. Het zou me niet verbazen als er onder ons vanavond hier in de kerk of thuis meeluistert iemand bij zichzelf denkt, het gaat vanavond weer over de avondmaalganger. En met die ene opmerking maak je meteen ook voor jezelf de conclusie, het gaat dus niet over mij. Omdat je van jezelf weet dat je niet aan het avondmaal kan gaan. Vanmorgen toen die vraag aan het begin van de preek ook aan jou werd gesteld, aan u werd gesteld, of eigenlijk was het geen vraag, het was een constatering, namelijk dat het avondmaal alleen bestemd is voor hen die door Christus zijn gekust. En toen je je eigen leven naast die opmerking legt en voor jezelf moet constateren, dat ken ik niet. Een kus van Christus' mond, het ervaren in mijn hart en in mijn leven van Gods liefde in Christus, toen haakte je misschien al af. Mag ik aan het begin van deze tweede dienst, op deze zondag dan, gewoon ook even bij je op huisbezoek komen, door aan je te vragen, wat heb je na de dienst eigenlijk gedaan? Kwam je thuis en misschien maakte je die opmerking wel tegen je man of vrouw, of tegen je vader of moeder of in het gezin. Het ging vanmorgen alleen maar over de avondmaganger. En niet over mij. Daarin had je in zekere zin ook gelijk. Maar als dat nou de zegen is van deze ochtend, Gods woord voor jou, wat deed je dan met dat woord? Ging je daarmee terug naar de Heer? Want dat is wel wat, toch? Als je Gods liefde in Christus niet kent, dan heb je niets. Dan kun je de rijkste man van de gemeente zijn. Dan kun je de meest gelukkige vrouw van Sliedrecht zijn. Dan kun je hoog in aanzien zijn bij de mens, maar je bent eigenlijk straatarm. Want je hart is leeg. En daarom nog een keer mijn vraag. Toen je thuis kwam, wat deed je toen? Ging je gewoon over in het zondagse ritueel, een bakje koffie zet, eet, je zondagsrust nemen misschien wel, klaarmaken voor de kerk van vanavond of thuis alles klaarzetten zodat je vanavond weer opnieuw kan meeluisteren. Maar heeft de Heer je nou vandaag al gezien? Heb jij je knieën gebogen op je slaapkamer toen je thuis kwam? Je weet, ik ken Gods liefde in Christus niet. Bracht je dat je alleen voor de Heer? Zeker, ik weet het, de jongeren zijn er in onze gemeente. Die dat doen. Maar ik weet het ook dat er vele jongeren en misschien nog wel meer ouderen zijn die dat niet doen. Aangrijpend eigenlijk, toch? Heb je vanmorgen een boodschap van de Heer meegekregen? Wat je niet kent, dan leg je dat zomaar naast je neer. Wat hield je tegen eigenlijk om naar de Heer te gaan? Misschien ook wel onkunde, dat begrijp ik. Ik wist vroeger ook niet hoe dat moest. Aan de Heer vertellen wie je echt bent. Wij willen graag en zeker naar buiten toe vertellen wat we zijn. Als iemand aan ons vraagt hoe gaat het met je? Meestal, let u er maar op, en misschien is dat bij u anders, maar meestal vertellen we wat we doen. Wat we hebben meegemaakt. Hoe druk we zijn, of misschien wat minder druk. En in al die antwoorden en reacties zetten we het beeld van onszelf neer dat we, en misschien mag je daar ook wel dankbaar om zijn, iets zijn. Maar bij de Heer is het nou precies andersom. Je mag bij Hem komen om te vertellen wat je niet bent. Dat je niet bekeerd bent. Geen nieuw hart hebt. Geen geloof hebt. Niet aan het avondmaal kan gaan. Christus niet kent. Dat doet me pijn, gemeente. De wetenschap dat er onder ons zoveel zijn die Christus niet kennen. Dat je ook eigenlijk niet weet wat Gods liefde is. Je hoort daar wel over, vanmorgen misschien ook. Wellicht ook vanuit je directe omgeving. Je ziet het misschien bij je eigen man of vrouw. Het zegt jou eigenlijk helemaal niets. En dat mag je nou allemaal aan de Heere vertellen. De tekst van vanmiddag, of van vanavond, hint daar ook op. Dat we aan de Heere mogen vragen of Hij wil doen wat Hij van ons vraagt. Namelijk Hem brengen in zijn binnenkamer. Zometeen zal duidelijk worden in wat voor context, in wat voor verband die woorden staan. Trek mij, wij zullen nu aanlopen. Maar ik wil vanavond ook heel bewust beginnen bij hen die niet aan het avondmaal kunnen gaan. Omdat ze de Heere Jezus Christus niet als hun persoonlijke borg en middelaar kennen. Dan is het dus ook voorbereiding voor je. Niet met het oog op de viering van het heilige avondmaal, zondag, want je kan niet aangaan. Maar in die zin voorbereiding, om je voor te bereiden door de toevlucht te nemen tot het kruis van Golgotha, je armoede, je leegte, je leeg van God zijn. Maar de Heere te vertellen. En begin dan maar gewoon met woorden. Woorden die je nu aangereikt krijgt vanuit de prediking. Zonder dat het misschien nog gedragen wordt door je hart. Maar je mag daar al mee beginnen. De Heere stuurt je niet eens weg. Ik moet denken aan die ene man die gewoon vanuit nieuwsgierigheid ook wel eens een keertje Jezus wilde zien. Daar begon het mee. Als hij later aan de mensen gaat vertellen hoe de Heer hem heeft gevonden, dan zegt hij, nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik had geen idee wie Jezus was. En dat was voor mij juist de reden om naar die weg te gaan. En toen ik erachter kwam dat ik te klein was om over die mensen heen te kijken. Het was nogal druk, klom ik in een boom. En eigenlijk was dat ook wel een mooie plek, zodat ik niet kon opvallen. Maar hij riep mij naar beneden. Zo begon het bij Zacchaeus. Met een leeg hart. Vol van geldzucht. Geen greintje geestelijk leven. Alleen maar nieuwsgierigheid, zoals u wel eens nieuwsgierig bent en ik. Als er iets wat gebeurt, dan gaan we er naartoe. En Christus grijpt dat aan. En maakt zichzelf bekend. U heeft na nu meer dan Zacchaeus toen. Zacchaeus was alleen maar nieuwsgierig. U heeft na deze 10 minuten van deze preek het woord. En je mag dat terugleggen bij de Heere. En leg je vinger er dan maar bij. Bij de belofte van een nieuw hart. Bij de belofte van liefde, geloof en hoop. Bij de belofte dat Christus zichzelf bekend wil maken. Bij de belofte van de vergeving van de zonde. En zeg maar tegen de Heer, ik weet eigenlijk niet eens waar het hier over gaat. Maar dat is voor mij de reden om bij u aan te kloppen en te bidden of u dat ook in mijn leven wilt gaan uitleggen. Maar laat God na vandaag niet op zijn plaats staan. Ga de zaligmaker niet voorbij. Dat is niet nodig. Dat wil hij trouwens ook niet. We luisteren vanavond naar het gebed van de bruid, die helemaal gericht is op de bruidegom. En wat opvalt hier in deze bede en belijdenis van de bruid, die hier aan het woord is, trek mij, wij zullen u nalopen, is dat de bruid zich totaal afhankelijk weet van de bruidegom. Ze is verlegen om hem. Hij moet haar trekken tot hem. En bij het woord trekken kunnen wij op verschillende manieren dat ook lezen. Je kan denken dat gaat dus met geweld gepaard. Je wordt eruit getrokken. Je zit zo vast, de Heere moet je eruit halen. Nu inderdaad, die voorbeelden zijn er ook in de Bijbel, dat de Heere met geweld iemand eruit haalt uit zijn leven. Denk alleen maar aan Saulus van Tars. Dat God op deze manier moet ingrijpen in het leven van Saulus van Tars. zegt niet in de eerste plaats iets over Gods opzoekende zondaarsliefde. Maar heeft alles te maken ook met de bruutheid van de zonde waaruit Saulus leeft. Die bruutheid vereiste dit middel dat de Heer op klaarlichte dag met geweld moet ingrijpen in het leven van deze man die op weg is om mensen in de gevangenis te werpen, te martelen en te vermoorden, omdat zij de Heer Jezus lief hebben gekregen. Dat is een buitengewoon middel wat de Heer gebruikt. Normaal gebruikt de Heer juist veel zachtere middelen. Zeker in het midden van de gemeente. Dat in het midden van de gemeente weinig mensen op deze manier tot bekering komen, heeft ook alles te maken met de aard van Gods werk in het midden van de gemeente. De Heer is gewoon om juist ook in het leven van kleine kinderen, jonge mensen, die eerste banden te leggen tussen hem en tussen hun leven. En zo van kinds af aan zachtjes iemand te trekken tot de Heer Jezus Christus. Het zij al in de kinderjaren, het zij in de puberteit of de jongvolwassenheid, maar let daar ook maar eens op, u die de Heer mag vrezen als je terugkijkt op je leven en moet benoemen waar de Heer nou precies is begonnen. De meeste, ook in het midden van onze gemeente, kunnen die datum en dat tijdstip en die plaats niet eens aanwijzen. Dat ging stap voor stap. Op een hele rustige wijze. En ook dat noemen wij trekken. Niet met geweld, maar in alle rust. Stap voor stap raakte iemand vertrouwd met het woord van de Heer. Begon de liefde tot de Heer en tot de dienst van de Heer in zijn of haar hart te leven. Stap voor stap werd dat verdiept door de prediking van het evangelie. Werd dat gezegend door het werk op een jeugdvereniging, een zondagsschool, de Bijbelse vertellingen. En zo trok de Heer ook uiteindelijk persoonlijk iemand tot hem en tot de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Maar hier in Hooglied ontmoeten we de bruid die verlegen is om de liefde van de bruidegom. En die liefde van de bruid tot de bruidegom geeft ook schroom en schuchterheid in het leven van de bruid. Dat komt niet omdat ze er niet zeker van is, zo zagen we dat vanmorgen, dat de bruidegom haar niet bemint. Integendeel, ze is ervan overtuigd dat hij haar lief heeft. Vandaar ook de inzet in het Bijbelboek, hij kussen mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Ze stelt de bruidegom en de liefde van de bruidegom vanaf het begin direct in het middelpunt. Haar hart gaat uit naar hem. En tegelijkertijd merken we hier in het leven van de bruid ook een gereserveerdheid. Wat maakt haar nou zo voorzichtig? Wat geeft in het hart van de bruid nou zoveel schroom en zoveel verlegenheid? Hoe komt het dat ze zo aanhankelijk zich opstelt naar haar bruidegom? Nou, ze geeft daarvoor drie redenen. Laten we die even opzoeken, gemeente, hier in het gedeelte. Ze staan kort achter elkaar. In de eerste plaats, kijkt u maar even met me mee naar vers 4, daar zegt ze van de bruidegom, trek mij, wij zullen u nalopen en dan benoemt ze wie de bruidegom is. De koning. Ze zegt niet, hij heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. De koning. En dat is eigenlijk een aanduiding die je hier niet zou verwachten. Laat ik maar een heel eenvoudig voorbeeld geven, gemeente, zonder daarin flauw te willen doen. Maar als je aan iemand vraagt met wie ben je getrouwd, dan zeg je niet met de timmerman. Of met een directeur. Maar dan noem je de naam van je man of van je vrouw. En misschien pas op het moment als iemand dan aan je vraagt, wat voor werk doet je man, dan benoem je dat. Nou, hij werkt daar en daar, dat is zijn beroep. En juist daarom valt het hier zo op. Hoewel dat hele hoofdstuk, hoofdstuk 1 van het Bijbelboek Hooglied zo persoonlijk is. Hij en ik, u en ik, hij en mij. wordt het voor ons gevoel in één keer in het hart van deze liefdesverklaring van de bruid naar de bruidegom doorkruist door te zeggen, de koning. Door deze aanspraak, de koning, maakt ze meteen ook het verschil duidelijk tussen haar, de bruid, en hij, de bruidegom. Het gaat niet om zomaar iemand. Het gaat ook niet om een van de vele koningen. Het gaat om de koning. Je ziet het als het ware voor je, de bruid, die met het uitspreken van de koning in één keer opkijkt tegen haar bruidegom. Nou, daar hebben we de eerste reden waarom de bruid tegen de bruidegom zegt, trek mij. Het verschil in stand. Zij, zoals ze zichzelf omschrijft als de Sulamitische, een meisje uit het dorpje Sulamin. Ze zegt van zichzelf dat ze zwart is, geblakerd door de zon, gebruind door het werk, buitenshuis. Ze weet zichzelf ook schuldig en onwaardig, zo beleed ze. Ze zagen dat vanmorgen, ik ben zwart, toch lieflijk. Mijn weiger die ik heb, heb ik niet gehoed. En toen zeiden ze tegen elkaar, dat is dus een zonde van tekort. Tegenover hoe zij zichzelf beschrijft, plaatste met één woord de bruidegom, met de koning. De tweede reden waarom zij tegenover de bruid zich zo uit, tegenover de bruidegom zo uitspreekt, en ik stipte dat net al aan, is dat ze zichzelf onwaardig weet. Kijkt u maar even met me mee. Het staat in vers 5, ik ben zwart, toch lieflijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo, zie mij niet aan. Kijk me er niet op aan. Dat bedoelt ze, verwijt het mij niet. Dat ik zwartachtig ben omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen van mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet goed. Het heeft natuurlijk ook alles te maken, mag ik dat even zo aanstippen, met de tijd waarin dit Bijbelboekje geschreven is. Als je in deze tijd zou vragen aan iemand, wat is nou een knappe vrouw, dan is dat iemand met een blanke, een witte huid. Nou, in onze tijd ligt dat denk ik andersom. Naar het oordeel van verschillende jongens en mannen zijn knappe vrouwen, vooral gebruinde vrouwen. Dan zie je ook trouwens hoe tijdgebonden knap zijn is, hoe cultuurgebonden. Maar te midden van alles wat er om haar heen gebeurt, weet zij zich onwaardig. Hoe kan het dat de koning mij lief heeft en bemint als een bruid en als een vrouw? Onwaardig. Dat is de eerste reden, opzien, de koning en ik. Tweede reden, dat ligt in het verlengde, onwaardig, wie ben ik? En de derde reden, kijk even met me mee, dat is schuldig, het slot van vers 6. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Waarmee zij beleidt dat ze tekort is geschoten in haar leven. En daarop het niet kan begrijpen dat de koning zijn hart heeft verloren aan haar. Nu om deze drie redenen, ik wil het nog één keer samenvatten, ook voor de lijn van de prediking vanaf nu. Verschil, koning, wie ben ik? Onwaardig, wie ben ik dat de koning naar mij omziet? Schuldig, wie ben ik met alles wat ik heb gedaan? Om die reden klinkt dat gebed, trek mij, zo zal ik uw nalopen. Er valt dus meteen op dit moment in de prediking ook een verschil. Tussen diegenen onder ons die hun hart hebben verloren aan de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Die verlangen naar hem om hem te mogen ontmoeten, ook volgende week zondag aan de avondmaaltafel in het tekenen van brood en wijn. En diegenen onder ons, als ze er zijn, en laten we er maar vanuit gaan dat ze er zijn, en dan hoeft u niet aan een ander te denken, maar dan denk ik samen met u allereerst aan mezelf, ben ik dat niet misschien? Die in de achterliggende periode of in de achterliggende jaren aan het avondmaal zijn gegaan, zonder dat ze ooit iets van Christus liefde in hun hart hebben ervaren. En die daarom eigenlijk dat gebed, trek mij, zo zullen wij u nalopen, ook nooit hebben gebeden. Omdat ze nooit zijn vastgelopen met het verschil tussen hem, de koning, Christus, en ik. Omdat ze nooit met hun verlegenheid, hun onwaardigheid zijn vastgelopen. Mag ik eigenlijk wel aangaan aan het heilige avondmaal? En me daarmee uitgeven als een van de kinderen van de Here? En ook geen enkele last meer hebben als ze dat al hadden gehad. Van zonde en schuld. Dan is dit gebed van vanavond voor u een woord van God aan uw hart. Als je die worsteling hier van dit gebed, trek mij, zo zal ik u nalopen, niet kent. Terwijl je in het verleden wel aanging aan het heilige avondmaal, dan wil ik je toch in alle ernst vragen of je wel op je plek zat. Als je nooit dat gekend hebt, dat opzien tegen koning Jezus. Het beleven van je onwaardigheid, zoals dat avondmaalformulier van morgen ook zo uiteenzette. Het beleiden van je schuld en zonde. Als je daar nou in de achterliggende jaren steeds overheen stapt. Wat zou het een zegen zijn als je dan vanavond met dit gebed omviel met jezelf. Trek mij. Zo zal ik u nalopen. Wat verwacht de bruidegom eigenlijk van de bruid? Wel, dat legt ook verderop in dit Bijbelboekje de bruidegom en de bruid zelf uit. Het is niet in de eerste plaats een letterlijk gebed dat de bruid verwacht dat de bruidegom haar hand vasthoudt en haar meetrekt naar binnen in de binnenkamer. Maar dat hij haar van overtuigt dat hij haar wil meenemen in de binnenkamer. Ze legt als het ware haar liefdesverlangen neer voor de bruidegom. Zoals we dat deed met die woorden, hij kussen mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Waarmee ze haar hart uitstort voor de bruidegom, haar verlangen beleidt naar de bruidegom. En nu vraagt ze aan de bruidegom, wilt u mij overreden met argumenten om mij mee te nemen in de binnenkamer? Opdat ik daar van uw liefde mag genieten. De bruidegom zelf moet het dus zeggen. Ik heb je lief. Anders durft ze niet te komen tot hem. Is dat ook niet de vraag in het leven van u die de Heere mag vrezen rondom de avondmaal zondag elke keer weer opnieuw? Niet de vraag mag ik aangaan? Dan mag het van hem. Dat maakt nogal verschil, of niet? Mag ik aangaan? Dan begin je bij jezelf en je eindigt met jezelf. Maar als de vraag centraal staat, mag het van hem? Hij kussen mij. Laat hij mij kussen. Dan begint het bij hem, bij Christus. En dan eindigt het in Christus. Dan moet hij ons dus overtuigen dat hij ons wil beminnen. Dat we welkom zijn aan de avondmaalstafel, omdat het mag van hem. Sterker nog, dat hij het wil dat we aangaan. Omdat hij aan de avondmaalstafel zijn liefde en zijn vriendschap ook wat laten meedelen in ons hart en in ons leven. Mag ik zomaar even op de man afvragen, is dat ook niet het diepste verlangen in je hart? De hunkering om aan te gaan aan het heilig avondmaal voor het eerst of weer opnieuw. Omdat je getrokken bent door het woord en door de Heilige Geest die je ervan overtuigt, van je onwaardigheid en van je schuld en van je zonde. Die ook die hoogachting gaf in je hart, waardoor je op ging kijken naar de Heere Jezus Christus. Hij is de koning. Wie ben ik dat ik aan tafel mag zitten bij de koning? Wie ben ik dat de koning mij meevoert in zijn binnenkamer om daar mij te laten delen in zijn liefde? En dat die hunkering om uit te gaan naar hem tegelijkertijd ook samen ging met het gebed. Heere, wilt u mij nu trekken? Overreed mij door uw woord en door uw geest, zodat ik weet dat het ook mag, dat het ook mag van u. Als we eerlijk zijn vanavond en we mogen de Heer herkennen, dan moeten we ook, denk ik, of misschien dat het bij u anders ligt, maar in alle eerlijkheid wel belijden dat dat niet altijd zo gaat rondom de avondmaalstafel, of wel? Als we nog al verschillende jaren de Heere mogen kennen, misschien ook al verschillende jaren aan mogen gaan aan het heilig avondmaal en we komen vanavond hier voor dit gebed te staan, trek mij, zo zal ik u nalopen. Dan kijk ik voor mezelf ook weer in de spiegel en denk ik aan die avondmaalzondagen waar dat niet eens zo sterk leeft. Maar we zomaar aangingen. En waar we ook zomaar weer van de tafel terug gingen. Zonder dat we te beseften wat er rondom die tafel allemaal plaatsvindt. Daar stalt Christus zijn liefde en zijn hart uit. En wil hij Gods kerk en Gods kinderen laten genieten van God die liefde is. Dat je aanging en je zat. En je stond op en je ging weg. Moeten die zondagen van toen ons niet verootmoedigen met het oog op de zondag die voor ons ligt? Moet die praktijk in het geestelijk leven, wat ook zonde is, laten we dat vanavond maar gewoon ook zo benoemen, dat is ook zonde. Niet beleid ook in deze week van voorbereiding voor het aangezicht van de Heer. En als het op dit moment in u en jouw hart op dit moment zo liefdeloos, zo ingezonken en zo geesteloos is, dan mag dat geen reden zijn om daar zomaar overheen te stappen door of af te blijven of zomaar aan te gaan. Ook al mogen genade kennen. Maar dan zullen we in deze week van voorbereiding onze vinger moeten leggen bij dit gebed en bidden, Heere, geef dat dit gebed mijn gebed wordt. Dat ik volgende week zondag ook door u getrokken word. Omdat u mijn hart overtuigt van uw liefde, van uw trouw en van uw genade. En dat mijn hart gaat branden van wederliefde. En maar één verlangen kent om Christus te ontmoeten aan de avondmaalstafel. En me te laven aan zijn liefde. En vervuld te worden met zijn werk. trekt mij. Zo zal ik u nalopen. Ik maak er een stap naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. De bruidegom wil getrokken worden in de binnenkamer van de koning. Het is er dus niet op uit om toegang te krijgen tot het paleis van de koning. Om te kunnen blijven staan in de hal van de koning, het voorportaal, daar waar zoveel mensen wachten op de koning, totdat ze worden binnengelaten om hun nood of om hun vragen. Denk aan Salomo, die om de zoveel dagen zitting had in het forum van het paleis en daar recht sprak. Ze is er ook niet op uit om te delen in de intieme vriendenkring van de koning, die bij tijd en wijle een feest belegt in een van de koninklijke zalen en daarvoor alleen maar de gasten uitnodigt. En die alleen zijn welkom in die zaal en de andere mensen van het volk moeten buiten blijven staan. Ze is er ook niet op uit om een avondje te buurten bij de koning, even op bezoek te zijn en dan weer terug te keren naar haar huis. Nee, ze heeft maar één doel voor ogen. Om samen met de koning te komen in die kamer waar alleen de koning is. De slaapkamer van de koning. En in onze vertaling is het terecht overgezet met meervoud binnenkameren. En daarmee wordt niet gesuggereerd dat de koning dus verschillende slaapkamers had. Eén voor de maandag en één voor de dinsdag en één voor de woensdag. Het heeft alles te maken met de taal waarin het Oude Testament is geschreven, in het Hebreeuws. Als je iets sterk wil benadrukken terwijl het maar om één plek gaat. We zagen dat laatst trouwens ook bij Psalm 73. Toen Asaf beleed totdat ik in Gods heiligdommen meervoud ging. En ik zei toen tegen u, let op, daarmee bedoelt Asaf niet één van de vele tempels in Israël, want in Israël is maar één tempel, namelijk op Sion, de plaats waar God woont. Maar wat Asaf wel bedoelt is dat dat moment waarop de Heere zich aan hem openbaarde, het verschil maakte tussen al die keren voor dat Asaf ook in de tempel aanwezig was. Vandaar dat meervoud. Nou, tegen diezelfde achtergrond klinkt hier ook het meervoud. Eén plaats in dat paleis waar niemand mag komen omdat het de slaapkamer van de koning is. En daar wil zij, de bruid, met de bruidegom zijn. Het is dus niet niks wat ze vraagt. Ze vraagt alles. Ze vraagt alles van de bruidegom. Ze vraagt hem helemaal. En ze vraagt hem helemaal voor zichzelf alleen. Kijk, dat mag nou een zondaar van Christus vragen. Hem helemaal. Helemaal alleen. En helemaal voor zichzelf. En is dat ook niet het hart van het heilige avondmaal? Het trof mij, gemeente, iedere keer weer opnieuw, maar ik vind het een van de meest ontroerende momenten in de avondmaalsforum. Meneer, let u er maar eens op voor uzelf. Een groot gedeelte van het avondmaalsformulier is in het meervoud geschreven. Maar als het avondmaalsformulier aankomt bij het hart van het heilige avondmaal, dan gaat het opeens over van meervoud in enkelvoud. Dan gaat het op een persoonlijke manier verder. En dan klinkt bijvoorbeeld de woorden in het gebed van het avondmaalsformulier, het dankgebed, wordt het volgende gebeden. Daar staat, barmhartige God en Vader, dat is het gebed voorafgaande aan de avondmaalsbediening, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven. Dat is liefdestaal. Je hoe langer hoe meer overgeven aan die ander. Door wie je wordt bemind en die je mag beminnen. Dat is dus het hart van het avondmaal. Daar oefenen wij, wier hart door Christus liefde is ingewonnen, hoe wij ons hoe langer hoe meer over mogen geven aan Hem. Kijk, dan begrijp ik trouwens ook dat beeld wat hier wordt gebruikt van de binnenkamer en slaapkamer. Een van de meest belangrijke voorwaarden voor een slaapkamer is dat het daar veilig is. Het zal toch wat zijn dat je bij iemand op bezoek komt en zonder dat er ook maar iets wordt gezegd, loop je de trap op en ga je even in de slaapkamer kijken. En ik hoop dat jouw vader, als ik dat zo even mag zeggen vanavond, we zeiden vanmorgen tegen elkaar, Hooglied is ook gewoon heel concreet preken, ook de grens kent van jouw slaapkamer. Want als je op meisje op een bepaalde leeftijd bent gekomen, en wat mij betreft ligt dat al rondom het 10e jaar, je vader niet zomaar meer op je slaapkamer komt. Zonder te kloppen. Of zonder het te vragen. Dat is als het goed is jouw plaats, waar je veilig bent en waar je ook veilig mag zijn. Nou, dat is ook een van de dingen die doorklinken hier in dit gebed. Trek mij, zo zal ik u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer, in de plaats waar het veilig is om alleen te zijn met hem. Waar niet de grenzen worden overschreden door een ander. Maar waar de ruimte en de stilte heerst om ook samen te kunnen zijn. Zonder dat iemand anders meekijkt of meeluistert. En iets van die veiligheid klinkt ook door juist aan de avondmaalstafel. Juist te midden van alle mens. Laat ik een voorbeeld geven uit de schriftgemeente om dat duidelijk te worden. Ik denk even aan die geschiedenis uit het Nieuwe Testament, waar je het letterlijk ziet gebeuren, dat de koning trekt aan de tafel, terwijl om die tafel heen allemaal mensen zitten die die koning haat. Dat is de geschiedenis van die zondige vrouw uit het Lucas-evangelie. Het trekken van de koning begint met de woorden, zo beschrijft de evangelist dat deze vrouw van Jezus had gehoord. En dat is een ander horen dan het horen van Zacchaeus. Die had ook van Jezus gehoord, maar klom in een boom om van een afstand nieuwsgierig te kijken wie Jezus is, waarover die mensen spreken in zijn omgeving. En dan kon hij, als hij uit die boom was teruggekomen en weer bij de mensen was, zich had kunnen voegen, ook zeggen, nou, ik heb hem ook gezien en ik vind er ook wat van. Maar deze vrouw hoort van Jezus die haar hart verbreekt. Dat wat ze van hem hoort, raakt haar tot in het diepst van haar ziel. En ondanks dat de hele omgeving weet dat zij een zondige vrouw is. En ondanks dat ze weet wie Jezus is als de middelaar Gods en der mensen. Heilig, smetteloos, onnozel van het kwade. Wordt ze door hem getrokken. Uitgerekend naar een plaats waarvan je tegen elkaar zou zeggen, nou, daar kun je elkaar niet in alle rust en in geborgenheid en vertrouwen even spreken van hart tot hart. Maar de zaligmaker trekt haar tot in het huis van Simon de Farizeeër en die vindt daar wat van. Namelijk dat die vrouw daar niet hoort. En hij veracht haar als hij ziet hoe zij zich opstelt achter de voeten van de zaligmaker en de voeten van de Heer Jezus Christus, bevochtigd met haar tranen, droog met haar haren, zalft met de olie die ze heeft meegenomen, om zonder woorden te belijden en te vragen, hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Kijk, dat is nou de kracht van dat trekken. Dan trekt Christus die zondares tot in het huis van Simon de Farizeeër. En die vrouw voelt zich veilig in het hol van de leeuw, omdat ze achter Jezus kan staan. Neem je dat gebed mee? Ook gewoon als je heel praktisch en concreet opziet tegen de mens. Ook als je wordt aangevochten met die vraag, ze zullen wel niet denken, hij aan het avondmaal. Neem je dat gebed mee als een deel van de gemeente weet wat voor zwarte bladzijden er in jouw levensboek zijn geschreven en dat dat niet alleen door anderen is gedaan, maar ook door jezelf. Neem je dat gebed mee om je ook veilig te voelen aan de avondmaalstafel en niemand anders te zien dan Jezus alleen. En zijn die bewijzen er niet in het midden van onze gemeente, maar ik denk met dat ik dat zo zeg, gemeente, ook aan verschillende situaties uit mijn vorige gemeente. Dat mensen waarvan, dan mag ik het maar gewoon zeggen, christelijk gereformeerde Simon Fariseërs zouden zeggen, zij aan die tafel, hij op die stoel, je moest eens weten. Omdat dat een van de redenen was waarom mensen soms jarenlang niet aankonden of durfden te gaan. Juist vanuit die gedachte, ze zullen wel zeggen en ze zullen wel denken. Maar toen hij trok, steeds sterker trok, onwederstandelijk ging trekken. Toen kwamen ze, zaten ze. En genoten ze van Christus' liefde. Toen ik later vroeg aan een van die personen, omdat ik dat wist, dat dat een van de aanvechtingen was in al die jaren. Wat zeiden de mensen ervan, wat vonden de mensen ervan, was het antwoord, dominee, ik zag niemand dan Jezus alleen. Christus' slaapkamer. In het midden van de gemeente. Misschien voor jou wel in het hol van de leeuw. Vanwege de Simon Farisee is ook in onze kerkbank. Hij alleen geeft hier de veiligheid en de geborgenheid. Om tegen jou of tegen u te zeggen. Ik voor u. Daar ga je anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Let u trouwens er ook op, gemeente, en dan zitten we bijna aan het slot ook van de preek, hoe dat wordt beleden. Wij zullen ons, het hart van vers 4, wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Twee verschillende woorden die hetzelfde dus bedoelen, verheugen en verblijden. Dat staat ook centraal aan de avondmaalstafel. De vreugde in God door Jezus Christus. Immers het werk van de zaligmaker staat niet op zichzelf en is ook geen einddoel in het geestelijke leven. Het gaat niet alleen om Jezus aan het avondmaal. Het gaat om God. Om de drie-enige God. Om het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. De dragende grond waarop ik aan mag gaan aan het heilig avondmaal is het volbrachte werk van de zaligmaker. Maar hij heeft dat werk volbracht voor het aangezicht van zijn Vader. Hij wil niets liever dan straks aan de grens van de eeuwigheid zijn bruidsgemeente voorstellen aan zijn Vader als een smetteloze bruid, als een heilige bruid. En zo met trots ook te laten zien het werk dat hij heeft volbracht, maar dwars daardoorheen ook het werk van de Vader en van de Heilige Geest. Het is de Zoon die zijn gemeente huwt, maar het is ook de Zoon die zijn gemeente dan toont aan zijn Vader. Daarin laat zien aan zijn Vader dat het werk van de drie-enige God in en door Christus tot volkomenheid is gekomen. En iets van die smoor voorsmaak, van die diepe vreugde die er ligt in God, wordt juist ook aan het avondmaal geproefd. Ik denk even aan twee momenten vanwege de tijd, gemeente. Ik had meer momenten in gedachten, maar ik wilde twee momenten noemen vanwege de tijd. Ik denk in de eerste plaats aan dat moment. Als het brood wordt gebroken en de woorden klinken, dat hij zijn lichaam liet verbreken. Tot een volkomen verzoening en betaling van al onze zonden. Dan staan die woorden niet in de eerste plaats gericht op de doenwaardigheid van mijn schuld en zonde, mijn verzondigd leven. Maar dan klinkt daarin de triomf van Golgotha door voor het aangezicht van zijn vader. Een volkomen verzoening en een volkomen betaling, zodat de vader volkomen genoeg is gedaan. En dat wordt uitgereikt. Door hem. Die zijn leven gaf, overgaf voor mij. Laten we in deze week van voorbereiding dat ook meenemen in de binnenkamer. De bede dat we zo meteen, als de Heer het geeft in de tekenen van brood en wijn, ons mogen verblijden en verheugen in het werk van de drie enige God. Niet alleen in het werk van de Heer Jezus Christus. Zeker, daar is vaak het tere, prille geestelijke leven op gericht. Maar er is meer in Christus dan alleen zijn werk. Ook het werk van de Vader en van de Heilige Geest. Laten we juist aan de avondmaalstafel ook staan naar meer opwas in de kennis en in de genade die er in Christus Jezus is. En hunker naar de vreugde die er in God te vinden is. Om ons in hem, in God te verblijden. En alleen zijn grote daden te verkondigen aan de avondmaalstafel. Tweede moment, en dan denk ik toch nog even aan een zin in het avondmaalsformulier. En dat is het laatste wat we vanavond openslaan. Kijkt u even met me mee. Dat is het dankgebed. Aan het slot van het avondmaalformulier staat het dankgebed. En dan staat er het volgende. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid, begint dus bij de Vader, ons uw enige geboren Zoon, nu pas komt de Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt, dat gij, Vader, ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden, de weldaden van de Vader door de Zoon, deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. We bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, Vader, Zoon en Geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof. En er komen wat mij betreft de meest magistrale woorden in dit formulier. En in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Gedijen, inbedden, rust, genieten, vreugdebedrijf, gericht op de drie enige God, leef. Ja, het is geen loze blijdschap of vreugde. Een soort emotie, dat mag. Maar de vreugde in God landt op de bodem van het leven. En draagt het leven om het te leggen in de schoot van God. Zodat we ons verheugen in hem. Ook in de aanvechten. De strijd. De momenten dat ik Gods nabijheid in mijn leven niet ervaar. Maar me mateloos mag verheugen in zijn trouw. Zie je hoeveel aspecten het avondmaal heeft? En wat er aan de avondmaalstafel allemaal voorhanden ligt. Aan weldaden en geestelijke goederen die er in Christus ons wordt aangereikt door de Vader en door de Heilige Geest. Opdat we aan het einde van de avondmaalsavond mogen zeggen: en al deze dingen zijn uit God. Amen.